Fijn dat ik u mag ontmoeten. Het is de eerste keer in Houlerwijk. Ik zal u even voorstellen. Mijn naam is Harry Kamphuis. En achter zit mijn lieve vrouw Wilma. En heel bijzonder, bevestiging dat ik hier moet spreken, is dat onze trouwtekst werd voorgelezen. Johannes, niet gij op mij, maar ik heb u uitgekozen dat gij zou heen gaan. Nou, dat doen we. En dat we vrucht zouden dragen, dat hopen we. En dat we elkaar lief zouden hebben. Nou, we hebben elkaar heel erg lief. Iedere morgen dan denk ik van, tjonge, wat bof je weer, Kamphuis. Hè? Geweldig. Ik was vroeger gemeentepredikant. Ik heb in 3 gemeentes gestaan. En tegenwoordig zit ik alleen in het onderwijs. Ik geef van VMBO tot en met VWO, mag ik het mooie vak godsdienst geven en vertel ik de kinderen van de Heer Jezus. En soms komen kinderen tot geloof, dus dat is echt heel bemoedigend. En op zondag dan trekken we door het hele land. De ene keer zitten we in Middelburg, de andere keer in Harlingen en nu in Houlerwijk. Een uitdaging om u te ontmoeten. Ik hoop u te dienen met het woord van God en ik hoop dat de Heer u wil helpen in het luisteren en mij in het spreken, want zonder de kracht van de Heilige Geest zijn we tot niets in staat. En ik wil een stukje lezen uit de Torah, Leviticus 14. En als u het me niet kwalijk neemt, dan lees ik het voor uit de herziene Statenvertaling. Daar voel ik me het best bij thuis. Als je een heel klein beetje verstand hebt van Hebreeuws en Grieks, dan is dit gewoon een hele veilige vertaling. Goed. Leviticus 14. En de Heere sprak tot Mozes. Dit is de wet voor de Melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden. En de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat, zie, de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem, die gereinigd wordt, 2 levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hyssoppen. En de priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. En dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. En hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. En daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld laten vliegen. En dan vers 10... En op de 8e dag, dan moet hij 2 lammeren zonder enig gebrek nemen. En een ooilam zonder enig gebrek van 1 jaar oud. En ook 3/10 eva bloem als graanoffer met olie gemengd en een logge olie. En de priester die de reiniging voltrekt, moet de man die gereinigd wordt met de dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heere bij de ingang van de tent van de ontmoeting of samenkomst, Kahal Yahweh. Dan moet de priester het ene lam nemen en het als een schuldoffer aanbieden met de logge olie. En hij moet die als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. En daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht op de heilige plaats. Want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester het allerheiligst. En de priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn voet of haar voet. En de priester moet ook een deel van de logge olie nemen en het in het linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in een deel van de olie die in zijn linkerhand is en een deel van de olie met zijn vinger 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechter oorlel strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet bovenop het bloed van het schuldoffer. U zult zeggen van bijzonder, wat hebben we hier nou mee te maken? Met een wet uit het Oude Testament, dat is voor Israël, dat is niet voor de gemeente. En wat kunnen we hier nou van leren? Je kan je bezighouden met hele makkelijke teksten, maar je kan je ook bezighouden met deze teksten. Bizar, zult u zeggen. Je rechter oorlel, je rechter duim en je rechter teen, dat moest met bloed bestreken worden. Wat hebben we hier nou aan? Zijn we hier nou voor gekomen om naar zo'n preek te luisteren? Dat hadden we toch beter wat anders kunnen doen. Nou, ik hoop u te zeggen dat het Oude Testament eigenlijk een plaatjesboek is van de Nieuwtestamentische waarheden. En dat het hier gaat om het offer en heenwijst naar Jezus Christus. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. We gaan straks avondmaal vieren. En dat gaan we doen voor de overheden en de machten in de lucht. Heffen we de beker en zeggen, dit is de beker der verlossing van de dankzegging die we onder dankzegging zegen. Geweldig mooi. Broeders en zusters, een heel merkwaardig stuk van de handeling van de priester. Het oor, de rechterduim en de grote teen. Nou, het gaat hier over melaatsheid. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ziekte komt niet van God. Alleen maar goede dingen komen van God. Ze hebben het over de liefde van God en dat is allemaal geweldig mooi. Broeders en zusters, als je alleen maar vertelt over de liefde van God, dat is een waarheid, maar een halve waarheid. Een hele waarheid is dat God rechtvaardig is en dat hij de zonde niet ongestraft kan laten. En dat hij liever zijn zoon gestraft heeft, dat zijn zoon het bloed moest geven voor u, voor jou. Dat is heel bijzonder. En we krijgen een soortement welvaartsevangelie, een soortement blije happy clap, dat mensen heel gelukkig zijn. En ik denk wel eens, ik maak me daar zorgen om, broeders en zusters. Echt waar. Dan denk ik, je kan net zo goed een teddybeer aanbidden. Van lieve teddybeer, wat ben je toch geweldig, wat hou ik toch van je, wat ben je toch zacht. En dat is onvoorstelbaar. En ik denk, broeders en zusters, dat we daarvoor op moeten passen. Dat we het woord der waarheid recht moeten snijden en dat we ook de volle waarheid moeten verkondigen en niet dingen achterhouden. Er zijn dus heel veel mensen die zeggen, ziekte komt niet van God. Nou, dat bestrijd ik. En dat bestrijd ik op grond van het woord van God. Ik wil u vertellen dat ziekte soms vette pech kan zijn, maar dat ziekte soms ook uit de hand van God kan komen. En misschien is dat wel een hele actuele boodschap, juist nu met het COVID-19. Als je bedenkt dat 30.000 kindertjes geaborteerd worden, dan roept ons land en volk om het oordeel. Heb je er wel eens over nagedacht? En het is nog genade van God dat we hier zitten. Goed, een beetje zware preek, maar ik hoop dat u er tegen kan. Melaatsheid was een enorm besmettelijke ziekte. Het werd niet veroorzaakt door een virus, maar het werd veroorzaakt door een bacterie. En het tastte je hele huid aan. Je huid, ze noemden het ook wel huidverraad. Het vrat als het ware je huid op. En dan moest je, als je dat tekenen daarvan had, symptomen daarvan had, dan moest je naar de teststraat. En de teststraat, dat was de tabernakel. Of later in Jeruzalem de tempel. En dan moest je niet naar de GGD, maar dan moest je naar de priester. En die priester die constateerde of je ziek was of niet ziek was. Of dat je genezen was, heel enkel kwam dat tegen. Voordat dat je genezen was, hè. Jezus die geneest ook Melaatse. En dan het eerste wat hij zegt, van laat je de priester zien. Goed, Melaatsheid wordt door sommige bijbelgeleerden lepra genoemd. En het tastte je persoon aan en je was een gevaar voor anderen. En je moest in quarantaine. En heel heftig in quarantaine. Want je moest met een ratel buiten de stad gaan lopen en zeggen, ik ben ziek, ga alsjeblieft weg. Wat is dat, broeders en zusters? Heel veel van die Melaatse kwamen om van de honger, omdat ze niemand hadden die hun buiten de poort eten bracht. Dat was een hele heftige quarantaine. Geen zorg vaak voor die mensen. Afschuwelijk. Wat kan je dan een pijn en een verdriet hebben? Wat kan je het moeilijk hebben als je ziek bent? Als je zegt, Heere God, waar bent u nu? En broeders en zusters, Melaatsheid wordt vaak gezien als een beeld van de zonde. Nou, daar mag je tegenwoordig niet meer over preken. En ik doe het toch. Soms in gemeentes waar ik kom, dat je in de consistorie hoort, je gaat toch niet over het bloed van de Heer Jezus spreken. Dat is onvoorstelbaar. En als ze dit soort dingen zeggen, dan doen we het juist. Broeders en zusters, een beeld van de zonde. Heel bijzonder. Melaatsheid is besmettelijk, net zo besmettelijk als de zonde. En het kan soms uit de hand van God komen. Ik heb altijd geleerd op mijn opleiding, als je iets beweert, dan moet je tenminste twee plaatsen hebben uit de Bijbel waar je dat kan funderen. Want je kan wel denken wat jij vindt, wat jij gelooft, wat jij denkt, wat je praktisch vindt, wat je lief vindt van God. Maar je moet zeggen wat God zegt in zijn woord. Het eerste voorbeeld is Mirjam, de zuster van Mozes. Heel bijzonder, ze staat op tegen het gezag van haar broer. En dan zegt ze, spreekt God alleen maar door Mozes. En ze rebelleert, dat is de geest van rebellie. En God straft met melaatsheid. Mensen, horen jullie het goed? Als je zegt dat ziekte nooit van God komt, je hebt het mis. Want het woord van God zegt duidelijk dat Mirjam gestraft wordt met melaatsheid door God zelf. Ik weet, het is geen leuke boodschap, maar het staat hier. Tweede voorbeeld is Gehazi. Gehazi is de knecht van Elisa. En hij komt uit Syrië en naar Amon, een generaal. Heel belangrijk iemand. En die is melaats. En dan hoort hij van zijn slavinnetje. Die komt uit Israël en die zegt van, was mijn meester maar in Israël bij de profeet. En dan gaat ze naar Israël toe, naar de profeet Elisa. En dan krijg je te horen, je moet je 7 keer dopen in de Jordaan. En dan zegt hij, moet ik me in zo'n modderpoel dopen? Is de Arpa in Syrië niet veel beter? En hij gaat teleurgesteld weer naar huis. Maar onderweg komen ze langs de Jordaan. En dan zeggen ze, knechten, moet je luisteren naar Aman. Baat het niet, dan schaadt het niet. We komen hier 1 keer langs, doe het nou. En hij doet het en hij dompelt zich 7 keer onder. Geweldig mooi beeld van de dood, hè, de Jordaan. Dopen, onderdompelen in de dood. Geweldig mooi beeld al van de doop zoals die bedoeld is. Hè. Je gaat in het graf met de Heer Jezus en je staat op in een nieuw leven. Geweldig mooi. Moment, dat vergeet ik nooit meer. dat ik dat mocht beleven. Ik ben begraven met Christus en ik ben opgestaan met hem en ik mag helemaal opnieuw leven. Wat een genade van God, toch? Nou, hij laat zich dopen en hij gaat terug naar Elisa en hij zegt, jongen, geweldig man, ik ben genezen. En hij overlaat hem met geweldig mooie geschenken. Elisa, hier, alsjeblieft, geweldig bedankt. En Elisa, die zegt, dat hoef ik allemaal niet. En Naaman gaat weer naar Syrië. En Gehazi staat daarbij en die denkt, jongen, man, wat ben je dom. En hij gaat Naaman achterna. En hij neemt dus geschenken. En dan komt hij terug bij Elisa. En dan staat er dat hij gestraft wordt tot zijn dood met wat? Met melaatsheid. Van wie komt dat? Van de duivel? Nee, van God. Een derde voorbeeld. Ik zei het al, je moet twee voorbeelden hebben om iets te vertellen wat zo is. Is er Uzia. Uzia die gaat het heiligdom binnen. Hij is koning en hij is als koning geroepen, niet als priester. En dan gaat hij het heiligdom binnen en dan staat er dat hij melaats wordt. En laten we het heel duidelijk zeggen. We mogen nooit zeggen dat ziekte altijd een gevolg is van de zonde. Maar het kan wel. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Job. Dat is niet een gevolg geweest van zijn zonde, want Job was een rechtvaardig man. Hij bad voor zijn kinderen geweldig mooi. Als je zulke vaders hebt, die bidden voor hun kinderen als priesters in hun gezinnen. Maar dan staat er dat op één dag hij alles kwijt is. Zijn bezit, zijn kamelen, zijn schapen, zijn runderen, zijn huizen, zelfs zijn zonen en zijn dochters die sterven. Moet je voorstellen, je bent alles kwijt. En dan heb je nog een vrouw. En dan zeg je, jongen, geweldig, ik heb een maatje. Nou, je zult zo'n maatje hebben, zeg. Die zegt, man, zeg God vaarwel en sterf. Wat een bemoediging zeg, als je zo gesteund wordt in je huwelijk. En dan zegt Job, je antwoordt als een zottin, staat er letterlijk in het Hebreeuws. En broeders en zussen, zo bijzonder, dan zegt hij, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. Alles wat je krijgt, is uiteindelijk uit de hand van God. Hij geeft zelfs de duivel niet de eer. Want de duivel kreeg toestemming van God om zo ver te gaan. Behalve zijn leven. Mocht hij niet aankomen. Goed. Toch kan ziekte wel degelijk een oorzaak zijn van de zonde. 1 Korinthe 11 lezen we dat. Bij het avondmaal. Heel vaak lezen we die tekst tot aan dat ieder zichzelf moet beproeven. Maar we gaan niet verder. Want dan wordt het heftig. Weet u wat er staat? Als er zonde is in de gemeente, daarom zijn de velen die ziek zijn of die ontslapen. Heel bijzonder. In Korinthe moet ik u vertellen, dat was een havenstad, je zou kunnen zeggen zoiets als Rotterdam, hè, nu is. Heel veel prostitutie, heel veel criminaliteit. Je had in het Grieks een uitspraak, dat is heel bijzonder, dat je leeft als een Corinthiër. Nou, dat je leeft als een geweldige zondaar. Heel bijzonder. En in die gemeente in Korinthe waren er zonden. Een man die sliep met de vrouw van zijn vader. Allerlei andere zonden waren daar die Paulus aan moest wijzen. Soms moet je echt, broeders en zusters, moet je de zonde aanwijzen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Dan zeggen ze, bemoei je met je eigen zaak. Maar het gaat om de tucht van de Heer. En die tucht moet er zijn bij het avondmaal. Want het is het heilige avondmaal van God. Heilig betekent afgezonderd. Je gaat niet zomaar. Vroeger hadden we in de kerk van die tafelwachter. Die keken en die moesten toezien van wie allemaal naar de tafel van de Heer ging. En broeders en zusters, als ouderlingen, als oudsten niet meer de tucht handhaven, dan gaat God zelf tucht handhaven. En dan staat er, daarom zijn er velen ziek en niet weinigen ontslapen. Maar ik zei het u al, vaak is het ook dikke pech. Soms leert God ook geestelijke lessen. Ik herinner me dat ik ooit in een ziekenhuis heb gelegen 4 maanden. Niet aaneensluiten, maar verschillende keren in een ziekenhuis met afschuwelijke pijn. Het ergste van de voorganger is dat hij op zondag niet kan preken. Ik vond het heel erg. Maar broeders en zusters, ondanks de pijn, morfine was zelfs niet genoeg, er moest nog methadon bovenop. Maar ondanks de pijn heb ik de Heer Jezus zo dichtbij ervaren. Onvoorstelbaar. Ik kan het u niet vertellen. Soms verlang ik nog wel eens naar die tijd. Gek hè? Juist als je door diepe dalen gaat, daar zijn de beekjes waar je van God kan drinken. Niet op de hoogte waar je halleluja zegt en waar het allemaal goed gaat, waar het allemaal voor de wind gaat. Ziekte kan dus ook dikke pech zijn. En dan staat er dat er een offer gebracht moest worden van 2 lammeren en 1 lam. Nou, laten we met de 2 vogels en 1 lam. Laten we beginnen met de eerste. De vogel, die werd gedood. En zijn bloed werd uitgedrukt in levend water en hyssop. Dat is een hele Bijbelstudie op zich. Een hele typologische les. Maar, en de levende vogel werd dan genomen en die werd gedoopt in dat water. Geweldig mooi. Ik ben gedoopt in Christus. Ik ben met hem begraven en opgestaan. En ik mocht weer leven. Mogen weer vliegen. Geweldig mooi, dat is het beeld. Ziet u dat die beelden, ze zijn heel moeilijk in het Oude Testament, maar je moet er iets voor doen. Geestelijke spierballen moet je ervoor hebben. Geweldig mooi. Zulke geweldig mooie lessen in het Oude Testament. Kan je hele Bijbelstudies over geven. En dan het lam. Dat is ook heel bijzonder. Dan moet ik toch iets van vertellen. Het lam was zo. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, waren ze naakt. En ze aten van de boom. De vrouw luisterde met haar oren naar de slang. Ze pakte met haar hand van de vrucht. En ze bracht met haar voeten naar Adam de vrucht. En ze zondigt. En wat zien ze dan? Dan zien ze dat ze naakt waren. Mag ik het zeggen? Naaktheid is een schaamte, is een schande. Dat is je zonde worden ontdekt. Is dat? God roept Adam. En dan is Adam, die heeft zich met allerlei vijgenbladen heeft hij zich bedekt. We proberen onze zonde te verhullen vaak, toch? Of niet? En wat op te poetsen voor God moet je niet doen. En dan roept God Adam en zegt, Adam, waar ben je? Eigenlijk had Adam ter plekke dood neer moeten vallen. Want er staat, ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar het is een geweldige genade van God dat Adam mag blijven leven. Het is een geweldige genade van de Heere Jezus dat u mag blijven leven. Geweldig. En wat staat er dan? Dan staat er dat niet een mens het eerste offer heeft gebracht, maar God zelf brengt het eerste offer. En wat doet hij? De naaktheid, de schaamte, de schande van de mens bedekken. God, dank u wel. Het eerste offer is door God gebracht. En het laatste offer, Jezus Christus, staat er. Laat ik eerst vertellen over iets over het kruis. Wij denken dat het kruis heel hoog was. Dat is niet zo. Het kruis was op ooghoogte vaak. Iets verheven boven, dan hing je toch nog aan het kruis. Maar voorbijgangers die konden je precies in je ogen kijken, die konden precies onvoorstelbaar. En wat staat er? Dat Jezus zijn onderkleed moet afleggen. Waarom staat het daar? Zijn ondergoed moest hij afleggen. Omdat hij de schaamte en de zonde van Harry Kamphuis, van u, van jou gedragen heeft. Jezus, dank u wel. Dat u mijn schaamte, mijn zonde op uzelf genomen hebt. En dat gaan we zo bedenken. En wat staat er dan? Dat als wij in Christus gedoopt zijn, dan zijn we met Christus wat? Bekleed. Geweldig mooi. Dus dit eerste offer heeft God al gebracht. Het laatste offer ook. En ik zei het al. Eva. Heel bijzonder. Ze luisterde naar de Satan. Waarom moest er dan? Daarom moest haar oor gereinigd worden met bloed. Met het bloed van Jezus Christus. Daar zo. En Eva pakte met haar hand handelingen van die vrucht. Daarom moest haar rechterduim gereinigd worden met bloed. En Eva bracht van die vrucht naar Adam. Daarom moest de rechterteen gereinigd worden met bloed. Ik kom zo onder de indruk van de liefde van God. Ik kom zo onder de indruk dat God in het Oude Testament in beelden en typen zulke machtige lessen geeft. En broeders en zusters, dan zult u zeggen, maar waarom dan olie? Nou, heel, heel bijzonder. Bloed is een type en een beeld van Jezus Christus. Maar olie is een type en beeld van de Heilige Geest. Je oor moest gereinigd worden, Eva. Maar je oor wordt ook geheiligd door de Heilige Geest. Je handelingen, Eva en Adam, moesten gereinigd worden door bloed. Maar ze werden ook geheiligd door de Heilige Geest. Je voeten gingen naar het kwade. Je voeten gingen naar de dood, naar het graf. Ze moesten gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. En ze moesten geheiligd worden door de Heilige Geest. Heel bijzonder dat we zo avondmaal gaan vieren. En dan moet u deze les, als het ware met uw mening en in uw hart sluiten. Eén les is dat Jezus zijn bloed gegeven heeft voor u en voor mij. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft dat gedaan als een toegerekende gerechtigheid. De Puritijnen in Engeland, waar de strikte Baptists vandaan komen, die hebben dit altijd ook gepredikt. Weet u, wij kunnen niets aan ons heil toedoen. Want ik moet zeggen, als ik het goede wil doen, doe ik juist het verkeerde. Dat wat ik niet wil doen, dat doe ik juist. En moet ik mezelf dan oppoetsen? Dat kan nu nooit. En doe dat ook nooit. Doe één ding. Ga naar Jezus. En zeg, Heer Jezus, wilt u mijn oor reinigen? Wilt u mijn oor heiligen? Heer Jezus, wilt u mijn handen? Neem mijn handen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Wilt u dat? Weet u wat er staat? Dat uw lichaam is een tempel
van de Heilige Geest. Mag de Heilige Geest in jouw lichaam wonen. Dan heb je een dienst aan de levende en machtige God in de hemel. Hem zij alle lof tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.